Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. 36 vers 2. Wij gemeente met eerbied en aandacht luisteren naar de opening van Gods heilige woord. U vindt dat in de eerste Korinthebrief, 1 Korinthe 11, de versen 17 tot en met 34. 1 Korinthe 11, vers 17 tot 34. Daarna doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Dit nu hetgeen ik u aanzeg, prijst ik u niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u, en ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronken. Heb gij dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet, want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of deze drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordelen, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren, als ik zal gekomen zijn. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden en wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, we hebben gelezen dit gedeelte uit 1 Korinthe 11 en er staan heel wat buitengewone dingen in, maar het gaat dan ten eerste om vers 28, daar staat: de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Dat is een merkwaardige combinatie. Je zou ook kunnen denken, gemeente, dat je zou moeten lezen: misschien is dat ook bij u wel zo, bij mij wel zo soms, dat wij zouden lezen: je moet jezelf beproeven en niet eten van de dis des verbonds. Dat zou ook kunnen. Als mensen zichzelf echt beproeven en ze komen tot de conclusie dat zij buiten het koninkrijk Gods leven, dan moet de mens niet aan het avondmaal komen. Het is maar een kleine afstand, gemeente, ook eigenlijk hier wel. Als het avondmaal wordt gebracht, dan is het toch maar een enkele stap. Maar wat is dat een geweldige afstand. als wij mensen, als we die uitnodiging van de Heer ontvangen, dat is dan toch een, dat kan zo'n afstand zijn, geweldig als je dat mag bedenken. Toch handhaven wij natuurlijk die mooie zin die hier staat in vers 28, de mens beproeven zichzelf en eten alzo. Dus dan kan de zelfbeproeving leiden tot deelname aan het avondmaal en toetreden tot het dis des verbonds. Hoe kan dat? Want als een mens zichzelf gaat beproeven, dan valt hij er altijd buiten. Ook Gods kinderen, die zullen dan toch ook moeten zeggen, och, in ons is geen enkele kracht, geen mogelijkheid om daaraan deel te nemen, dat kan nooit. Maar als die zelfbeproeving, gemeente, in uw leven, in uw aller leven, jong en oud, als die echt doorgaat, als die in de diepte wordt gevoeld en beseft, en als je echt gaat gevoelen dat je het nog mist om de Heere te kunnen dienen, ook in deze zin, dan kan dat heilzaam zijn voor je. Dan is dat buitengewoon heilzaam. Als het avondmaal wordt gebracht in de gemeente, dan moet ieder mens, althans beleidende leden, moeten openbaar komen. Als wij dan blijven zitten, dan beleiden we daar wat mee. En als we aan het avondmaal komen, dan spreken wij daar ook wat mee uit. Is het niet voor u en voor mij, voor ons allen van grote betekenis, dat Paulus zegt, zelfbeproeving, daar gaat het om. Dat is voordat het avondmaal gehouden wordt, het is eigenlijk altijd zo. Zelfbeproeving, zien wie je bent, je zelfbeeld, jongelui, hè? Dat is heel belangrijk in deze tijd. Hoe denk je over jezelf, maar bovenal hoe denk je over de Heer zelf in zijn gunst? Wel, die rechte zelfbeproeving, als die gevonden wordt, geliefde, dan brengt dat in de diepte der verootmoediging. Dan kan dat gemis, dan kan dat bewuste weten dat we alle dingen nog missen, dat kan toch nog zo heilzaam zijn. Als het avondmaal is en u bent niet aan het avondmaal geweest, dan zou dat u toch, gemeente, moeten brengen in de binnenkamer om te zien, Heren, ik heb nu gezien wat ik mis. En wilt u zelf uitgenade door uw gunst en goedheid mij die weg wijzen. Opdat ik daar toch in dit leven, in de voorbereiding op het sterven, deelgenoot van mag worden. Dat is wel een mooie zin, gemeente. Hou die aan. Zoals Paulus dat zegt. Hij zegt niet, je bent klaar als je jezelf onderzoekt en je blijft ervan af. Hij zegt, nee, als je echt jezelf gaat onderzoeken tot in de geestelijke diepte van je bestaan en je voelt dat je er buiten staat, wel, dan is dat juist de weg om te leren zien op die enige zaligmaker, Jezus Christus. Wel, daar gaat eigenlijk dit alles om. En wij gaan dan met u zondag 28 lezen. Dat is de eerste zondag over het avondmaal. En wij lezen in zondag 28... Hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft en daarbij ook beloofd heeft eerstelijk dat zijn lichaam zo zekerlijk voorbij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt, en ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. 76. Wat is dat te zeggen? Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer, hoe meer verenigd worden, dat wij Al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn, en dat we door één geest, gelijk de leden van een lichaam door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zekerlijk alzo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven, als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken in de inzetting van het avondmaal, welke alzo luidt: de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd nam het brood en als hij gedankt had brak hij het en zeide: neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij zegt: de drinkbeker der dankzegging die we dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl we alle eens broods deelachtig zijn. Tot zover. Bidden we de Heer om zijn onmisbare zegen. Groot en heerlijk God, u die hoog woont en laag neerziet, wij zijn als gemeente nog weer bijeen vergaderd. U hebt ons nog weer de toegang gegeven en de kerkdeur mocht nog weer opengaan voor ons zoals wij hier nu zijn. Ook zelfs geestelijk voor hen die thuis met ons verbonden zijn. De kerkdeur, die open deur, spreekt ons aan in deze tijd, als vaak die deur gesloten werd, als die voor ons persoonlijk niet open kon gaan. O, geef ons dat wij het waarderen mogen, dat we dankbaar zijn mogen, Heere, dat die deur voor ons vanavond nog weer mocht opengaan. Als het wel is, zullen wij dat groter en heerlijker gaan waarderen. Dan zullen we niet alleen waardering hebben, maar dankbaarheid. Erkenning voor al uw zegeningen. Dan moeten wij zeggen: Heere, wij zijn geringer dan al deze weldaden die gaan ons bewezen hebt. Geef dat wij dat mogen zien. Open onze ogen daarvoor, Heere. En wilt u geven dat de kerkdeur dan nu wel open is voor ons zoals we hier zijn, maar dat er hier binnen in de kerk ook nog allerlei deuren zijn die zomaar gesloten kunnen zijn. Deuren die wij niet kunnen openen. Dat is toch immers heel duidelijk. Dan denken we aan de deur des woords. Johannes zag dat boek. Dat was verzegeld van binnen en van buiten. En Heere, hij weende zeer. Hij was bij wijze van spreken in de kerk. Hij zag daar de Bijbel liggen. De raadsbesluiten van uw gunst. Maar niemand was waardig. En daar stond een Paulus, daar stond een Abraham. Ook Johannes, niemand was waardig. Wat moeten wij dan vanavond, Heere? Wat is dan onze hoop en verwachting? Als niemand dat boek kan openen en ter hand nemen. O, geef ons dat in te leven. Geef ons te wenen met Johannes vanwege onze onwaardigheid, dat wij daartoe geen enkele mogelijkheid zien. O, dan vanuit die onmogelijkheid, Heere, kan het zo heerlijk gelden dat het Lam Gods dat boek genomen heeft en het geopend heeft. De zegelen verbroken. O Heere, dat hebben we nodig ook deze avond, dat de zegelen verbroken worden. Dat wij mogen horen al wat u tot ons te zeggen hebt. O, wij bidden van u, Heere, laat dat in onwaardigheid geschieden. En gedenk ons dan uit genade ten goede. Zo bidden wij ook, Heere, voor die andere deur, de deur van het hart. Want wij zitten hier in de kerk, door de kerkdeur heen gekomen. Maar, Heere, wij moeten zo belijden dat van nature ons hart gesloten is. En dat kan ook na ontvangen genade zijn. Lydia zat onder het woord en de deur zat dicht. En natuurlijk, er werd wel van alles gezegd, maar zij verstond het niet. Ze hoorde alleen maar wat Paulus zei. Maar toen haar hart werd geopend, heren, toen ging ze verstaan wat Paulus zei. Niet hoe hij het zei en wie het zei, maar wat hij zei. En toen ging ze acht geven op het woord dat gesproken werd. Wij beleiden, heren, onze ontoegankelijkheid, dat de deuren bij ons op het nachtslot zitten. U staat aan de deur en u klopt. En heren, hoe zal die deur opengaan? U zegt het zelf, indien iemand mijn stem zal horen en de deur zal open doen. Dus die stem die gaat het doen. Gedenk ons dan ten goede in uw genade en trouw. De deur tenslotte ook van de mond van uw dienstknechten. Paulus bad daarom dat de deur van zijn mond zou mogen worden geopend. En heren, dat beseffen wij ook, dat we zo afhankelijk zijn, dat ook onze mond echt geopend moet worden, niet alleen door de voorbeden van de gemeente, maar ook door de bediening des geestes. Wat zijn we dan tot diep afhankelijk? Het voornaamste is, heren, dat diezelfde Johannes mocht zien dat er een deur geopend was in de hemel. Die was geopend. Die had ook dicht gezeten. Maar die was geopend met de sleutelen van het Lam Gods. O, gedenk ons dan ook deze avond. Maak het wel met jong en oud. Wij bidden van u, heren, wilt u zijn met al de belangen van uw koninkrijk. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Gedenk de Tua. Wilt ge uw kerk bouwen, heren, ook die kerk in de verdrukking en de benauwdheid, waar zoveel bloed stroomt, waar zoveel tranen vloeien, waar mensen zo gemarteld en waar ze zo in allerlei omstandigheden te lijden hebben, o God. O, wat hebben wij dan nog vele voordelen, maar ook bij ons, zonder verdrukking, is er toch de vervolging van de duivel, ook in een land dat nog in vrede is. En wij zien hoe de duivel oprukt en aankomt. Geef dat wij dat mogen zien, dat wij daarop bedacht mogen zijn. Wij bidden dus, heren, voor die kerk in de vervolging, maak het wel. Zegen ook de verscheurde kerk onder ons. Wilt u zelf bijeenbrengen wat bijeen behoort en geef dat het mag worden één herder en één kudde. Wij denken aan ons land en volk. Het verval, heren, is ontzaglijk groot. Wij geloven in de formatie van de overheid dat daarin de kluisters voor de kerk meer en meer worden omgekneld. Dat de duivel zal rondgaan als een briesende leeuw om de stem van uw woord het zwijgen op te leggen. En dat zal ook de kerk bemerken. Geef dat wij wandelen mogen als kinderen des lichts in deze verdorven tijd. Denk, heren, aan de formatie van het kabinet. Geef dat dat naar uw woord zou mogen zijn. Wij weten dat dat naar de mens gesproken niet mogelijk is. Maar geef nog, heren, dat uw leiding mag worden gezien. En dat ook de stem van het vermaan, ook in de kamers, dat dat gezegend mag worden. Dat wij daar mannen mogen zien en we zien hen die opkomen met vrijmoedigheid voor dat woord van u. Zegen zo de overheden. Wij bidden, heren, wilt u in genade gedenken aan de volkeren der aarde waar zoveel rampspoed is, waar het virus nog zo geweldig doorgaat, waar de noodtoestand zo bijzonder wordt opgemerkt, o God. Ach, u brengt ons in de nood, in Suriname, in vele andere gebieden, India. Maar ook wij zijn in diezelfde nood, heren. Laten we niet denken dat wij het gaan winnen, dat wij de kwalen kunnen oplossen. Bewaar ons daarvoor. Geef dat ook de landen en de volken u zouden mogen erkennen. Denk aan uw bondsvolk, laat ook Israël u de Heere mogen nodig hebben. Geef dat ze buigen mogen voor koning Jezus. Dat is toch zo nodig, Heere, dat dat zou gebeuren. Och maak het dan nog wel ook daar in Jeruzalem, op allerlei plaatsen, en geef nog een buigen voor u, de koning der koningen en de Heere der heren. Zegen ons dan, Heere, in alle dingen om Jezus wil. Amen. Zetten wij, gemeente, deze dienst voort met het zingen van Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan, hij wil mij niet versmaan. In al mijn tegenheden, hij zag van Sion neer, de woonplaats van zijn eer en hoorde mijn gebeden. Zingen wij 3 vers 2. Zingen wij, gemeente, na de preek, Psalm 23, vers 3, gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. 23, vers 3, na de prediking. Gemeente, een heel bekend beeld spreekt ons aan in het avondmaal. Het gaat om brood, kinderen, dat weten we allemaal wat brood is. Dat krijg je elke dag. En dat is een, op zichzelf ook een zegen, dat je dat brood ontvangt. En dat we kunnen drinken, allerlei dranken die we ook nodig hebben. Dus dat is een heel simpel, eenvoudig beeld en dat spreekt ons ook aan. Dat is ook heel bijzonder dat de Heere zo'n gewoon beeld gebruikt. Want het gaat in een sacrament om wat je ziet. Normaal gaat het om wat we horen, om wat er gepreekt wordt. Maar in het avondmaal wordt eigenlijk het evangelie heel duidelijk zichtbaar. Dan kan elk kind dat zien. En ouders, het is goed om je kinderen dat ook uit te leggen thuis, wat dat dan zeggen wil. dat de zaligmaker heeft gezegd, ik ben het brood des levens. Want dat gewone brood, ach, dat zal uiteindelijk ons dat leven niet kunnen geven. Maar dat brood des levens, dat moet toch wel een buitengewone beter zijn, als we dat zouden mogen ontvangen, een brood des levens. Wel, de Heere, geef ons dat we dat eenvoudige beeld ook vanavond mogen zien in het avondmaal. En dan schrijven wij maar boven deze preek het heilig avondmaal. Het gaat om een bevel en een belofte. In 75 ziet u dat heel duidelijk. De Heere heeft het bevolen en daarbij ook beloofd. Dus bevel en belofte, dat gaat samen dan. En dan ten tweede Christus en de Heilige Geest. Want het gaat om het lijden en sterven van Christus aannemen, 76. En door de Heilige Geest met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verbonden worden. En ten derde gedenken en verkondigen, twee woorden die in 77 naar voren komen vanuit het woord van God, vanuit de woorden van de instelling. Het gaat dus, gemeente, in 76, het gaat om bevel en belofte, allereerst om ook die twee dingen die daarmee samenhangen in de vraag, u wordt vermaand en verzekerd. Dus dat zijn twee woorden die natuurlijk in elke preek moeten voorkomen. In elke prediking moet het vermaan klinken, natuurlijk, maar ook in het avondmaal gebeurt dat. Wij zouden misschien wel denken, nou ja, het avondmaal is allemaal vertroosting. Maar nee, wij worden vermaand. De gemeente wordt vermaand. En waar ligt dat vermaan nu in? Wel, ik zie dat allereerst ook liggen in een woordje uit de vraag. Hoe wordt gij vermaand dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht gemeenschap hebt? Dus je wordt vermaand enige. Hij is de enige. Dus alles wat buiten Christus ligt, gemeente, dat heeft geen enkele zin, geen enkele waarde. Het is waar, je moet ernstig zijn, gemeente, en je moet op allerlei terreinen, je moet bezig zijn met de dingen van het Koninkrijk Gods, maar al die werken vanuit de mens hebben voor ons geen grond voor de eeuwigheid. Dus het wordt tot een vermaning uitgesproken ook aan Gods volk. U wordt vermaand, volk van God, om aan die enige offerande van Christus gemeenschap te hebben. Vermanen en verzekeren. En dan gaat het in het antwoord om een bijzonder begin. Want er staat dan alzo dat Christus mij en alle gelovigen. Dat is toch wel een, is dat niet een gewaagde uitdrukking? Mij en alle gelovigen. Hoe persoonlijk lag dat voor de opstellers? Wat wisten ze dat zeker, gemeente? Ze durfden met vrijmoedigheid te zeggen, mij en alle gelovigen. Niet omdat ze dachten, wij zijn zo belangrijk, wij gaan voorop. Maar omdat ze wisten wel, dat leeft in mijn hart. Daar is wel moed voor nodig, denkt u niet? Om dat nou zo uit te spreken. Mij en alle gelovigen. Als wij nu vanavond hier zouden vragen, wie zou dat echt kunnen nazeggen? Wie zou dat met, misschien wel aarzelend, maar wie zou dat durven nazeggen? Mij en alle gelovigen. Dan, ach, de Heere weet dat dingen alleen. Maar dan zou dat toch wel heel spannend zijn. Als u voor de vraag stond, kan ik dat nu zeggen wat hier staat? Mij en alle gelovigen. In die uitdrukking, gemeente, ziet u dat de catechismus, dat daar een levende kerk aan het woord is. Niet een gemeente met levende en doden, maar de levende kerk is aan het woord. Die kerk die kan zeggen, mijn enige troost is dat ik in leven en sterven naar lichaam en ziel het eigendom ben van de Heere Jezus Christus. Die mensen, die zijn hier aan het woord en die gaan spreken. Maar wanneer weet je dat? Wanneer weet je nu toch dat je een gelovige bent? Dat u kunt zeggen, mij en alle gelovigen. Want daar wordt heel verschillend over gedacht, gemeente. Gelovig, dat kun je zijn als je naar de kerk gaat. Zo zal misschien de burgerlijke stand u beoordelen als een gelovige. Maar hier komt een andere stijl aan de orde. Hier gaat het om een andere inhoud. Mij en alle gelovigen, wanneer weet je dat nu? Weet je dat nu als je een ernstig mens bent, als je een trouw kerkganger bent, als je een gedoofd voorhoofd hebt, als je belijdenis gedaan hebt? Nee, dan weet je met al die dingen, weet je dat nog niet. Op grond daarvan zou je dat niet zomaar kunnen zeggen. Gemeente, wat zou nu de verklaring zijn van dat woordje mij? Mij en alle gelovigen. Voor diegene is het avondmaal. Zij zijn dus aan het woord. En hoe kunnen wij dat nu zeggen? Hoe kunnen we dat nu weten? Wel, als wij door Gods geest overtuigd zijn van de bediening van een drieënig God. Als dat woord van God niet alleen een mooi boek is op de kansel, of iets dat u mee hebt en dat u thuis aan tafel leest, maar als Gods woord ook met klem en kracht in je leven komt. Als er dan ook door dat woord van God een levende honger wordt verwekt in je ziel, naar dat brood des levens. Het zal voor jullie, voor velen van u, toch wel een ernstige persoonlijke vraag zijn, gemeente. Kon ik dat nu maar nazeggen? Het avondmaal, als we het op het avondmaal betrekken, het avondmaal is dus voor de gelovigen. Maar nogmaals, ik voel dat met u aan, dat dat toch wel niet eenvoudig is om dat nu bij jezelf op te merken. Je kunt zo geslingerd worden door twijfel. En er zijn ook wel opvattingen die zeggen, als u twijfelt, als u denkt ik weet het niet, dan moet u aan het avondmaal komen. Want het avondmaal is tot verzekering. Maar je kunt natuurlijk niet zeggen dat iemand die tussen hoop en vrees leeft, zonder die ware vrijmoedigheid, dat die nu aan het avondmaal zou moeten gaan om verzekerd te worden. Dat is niet zo. Nee, u moet die zekerheid ontvangen, gemeente, buiten het sacrament vanuit het woord. Wij moeten dus de avondmaal niet zien als een middel zonder meer om tot geloof te komen, maar om in dat aangevochten geloof, om daarin gesterkt te worden. Mij en alle gelovigen, o gemeente, laat het een persoonlijke zaak worden. Ze vallen met de deur in huis. Ze zeggen tegen u, kunt u dat nou ook zeggen? Bent u nou een levend lidmaat van de kerk? Mij en alle gelovigen. En u voelt wel, dat is ook heel belangrijk. En die vraag komt dus ook op zo'n avondmaalzondag naar je toe. En als u dan in uw bank zit en u bent daar niet geweest en u zou een deel hebben, u zou iets weten van die gezalfde koning, dan moet u wel met schuld naar huis. Dan hebt u die vermaning niet goed verstaan. Dan bent u toch in gebreken gebleven om de naam van Christus te belijden voor zijn kerk. Gemeente, er zitten jonge mensen in de kerk. Die moeten kunnen zien wie Gods kinderen zijn. En dat kan het avondmaal zonder meer niet laten zien. Je kunt natuurlijk niet zeggen, wel, die aan het avondmaal gaan, dat zijn ze nu. Dat niet, zo is dat niet. Ik heb avondmaalstafels gezien met heel weinig deelnemers. En gemeente, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, nou gemeente, dat moet toch anders, dat moet toch veel meer komen. Weet u, ook met zwakke bezetting heb ik vaak toch wel gedacht, ja, als er dan bijvoorbeeld drie heb ik wel meegemaakt, als er dan drie zijn, als er dan 10 zijn, heb ik toch wel eens gevraagd, op welke gronden komt u nu? En op welke gronden blijven zoveel van die tafel des Heren weg? Een avondmaalstafel, helaas, wordt heel verschillend beleefd. Dat was al in Korinthe zo, daar was twist. En Paulus zegt, dat kan toch nooit dat je met twisting en met verdeeldheid het avondmaal des Heren houdt? Dat kan niet. In de reformatie was het avondmaal het meest gevoelige punt. Daar was felle twist. Luther, Zwingli, Calvijn, die alle drie een verschillende opvatting hadden. Luther dacht, er zit iets van Christus in. Als je dat brood krijgt, dan heb je deel aan de Heer Jezus. En dat gaat eigenlijk bijna automatisch, zoals Rome dat zei. Daar stond Luther ook op. En daar was hij onverzettelijk in. Dat was toch wel heel onjuist dat hij zich zo opstelde. En Zwingli zei, nee, het is alleen maar een gedachtenis. Daar zit helemaal niets van Christus in. Maar het is een gedachtenismaaltijd. En Calvijn stond daartussenin. En die heeft gezegd, nou, het is het lichaam van Christus voor de gelovigen. Dus wij zien aan het avondmaal, daar ging het om. Wij zien daarin allerlei onderscheid. Ik had het over die avondmaalstafels, dat er 3 mensen kwamen, of 10 of 20. Ik heb ook wel avondmaalsbedieningen meegemaakt van veel meer. En ik moet u eigenlijk zeggen, gemeente, dat voor mij ambtelijk de avondmaalszondagen wel de meest moeilijke zondagen waren. Als mensen stroomden, dan was dat niet. Je voelde wel aan mensen, zo kan dat toch eigenlijk niet gaan. En als Gods volk dat bloed van Christus verloochent, kan dat ook niet zo zijn. Dus dat is in mijn leven, dat is altijd wel een hele strijd geweest om, ach, ik hoef niet te tellen, gemeente, maar de algemene neiging die er in gemeenten is, ik weet dus heel niet hoe het hier is, maar de algemene neiging van God, van vele gemeenten, kan toch wel eens heel bedroevend zijn. Net als in de reformatie kan het ook nu nog zijn, geliefde, dat het avondmaal toch nog wel een gladde plaats is. Dat zou toch heel erg zijn als dat zo was. Een gladde plaats waarvan allerlei moeite en zorgen een mens kunnen omvangen. Mij en alle gelovigen. Het is ongeveer 50 jaar geleden, denk ik, dat hier een vrouw uit Barendrecht, ik stond in Middelharnis, dat die een heel merkwaardige uitdrukking deed over wat nu het geloof is en wat de zekerheid is. Ze zei, als ik mij goed herinner, ik ben uit het bewegelijke in het onbewegelijke koninkrijk gekomen. Verstaat u dat? Dat was wel een wijs woord. Daar is een bewegelijk koninkrijk. En dat is een koninkrijk van vraagtekens. Dat is een koninkrijk met allerlei twijfels. Ben ik het wel of ben ik het niet? Dat is dat bewegelijke koninkrijk. En dat bewegelijke koninkrijk, dat gaat met de golven van de zee op en neer. Maar zij was in dat onbewegelijke koninkrijk gekomen. En weet u, wanneer ben je nu in dat onbewegelijke koninkrijk? Als je toch met Job kan zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. En dat er toch een volk op aarde is, gemeente, dat het in allerlei omstandigheden mag weten. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat onbewegelijke koninkrijk. Oh, wij hopen dat er in Barendrecht, ik denk even aan die vrouw van toen, dat er ook nu nog mensen mogen zijn die in dat onbewegelijke koninkrijk leven. Die dat ook kunnen zeggen. Mijn verlosser leeft. En die weten door het geloof die vastigheid. Dat ligt niet in je gevoel. Dat ligt niet, zo ervaar ik dat. Maar dat ligt door het geloof in hem. En die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen. Dat is een volk dat gaat vertrouwen, omdat ze weten dat de Heere de getrouwe is tot in der eeuwigheid. Een onbewegelijk koninkrijk. Wel, ik moet zeggen, hier de catechismus wist dat ook, een onbewegelijk koninkrijk. Als u de catechismusprediking volgt, geliefde, dan weet u wel, wat stonden die mensen toch sterk. Wat wisten ze dat toch? En allerlei vragen, allerlei twijfels en bekommeringen die wij zo gevoelen, die wij zo kennen, die kom je eigenlijk in de catechismus nauwelijks tegen. Want voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege een zonde mishagen en nochtans vertrouwen. Daar hebt u weer dat onbewegelijke koninkrijk. En dat is dan toch wel heel belangrijk. Maar wel, dat is dan wel zo. Maar als je nu in dat bewegelijke koninkrijk bent. Wel, dan zeg ik niet, dan moet je aan het avondmaal gaan. Dan krijg je wel vastigheid. Want dan zul je teleurgesteld worden als dat gebeurt. Oh nee, gemeente. Je leeft toch elke dag in het heden der genade. En dat beeld van het avondmaal, dat is toch in elke prediking het geval. Dat geeft ook verantwoordelijkheden. U zou misschien kunnen denken, ja, aan het avondmaal gaan, dat is heel wat. Maar geliefde, onder het woord in de kerk zitten, dat geeft ook heel wat. Je gaat er nooit uit zoals je erin gekomen bent. Dat woord, daar is toch ook nu de tijd van de genade, de welaangename tijd, de dag der zaligheid. Wil dan uw benaastige gemeente om roeping en verkiezing vast te maken, opdat u zou kunnen zeggen, mij en alle gelovigen. Nou, dat is toch ook wel heel gunnend als je dat zo mag zeggen. Als je zeker jezelf persoonlijk zo mag zien, door genade, dat zijn echt geen grote mensen. Dat zijn geen mensen met de borst vooruit, helemaal niet. Geen eikenbomen ook zonder meer, maar het is dan toch wel een zegen als u, wanneer u dat zeggen kunt, dat u ook om u heen kijkt en zegt, alle gelovigen, ken je ze hier, kennen onze jonge mensen, de kinderen, kunnen die dat zien? Weten die alle gelovigen in Barendrecht, in de gemeente, die vrouw, die man, die jongen, dat zou toch geweldig zijn als we dat zo zouden mogen weten. Je kent toch Gods volk daaraan, aan hun taal en aan hun gelaat, alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. Bevolen heeft. Dan komt dat bevel ten eerste. Daar ligt een bevel in. En de Heere beveelt, moet u eens denken gemeente, de Heere beveelt zijn volk, ook de kleintjes, als ze adem hebben, als ze leven, als ze geluid kunnen geven, als ze honger hebben, de Heere beveelt het, ja, mij en alle gelovigen, maar dan toch wel in die volle krachtige zin, dat volk, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil, die weldaan, deelgenoot. Hij zal ze groter maken. Gemeente, de Heere heeft het bevolen. En ik heb zelf, om nog even daarover te spreken in mijn prediking, natuurlijk altijd wel getracht, gemeente. Ik denk dat al Gods knechten dat doen hoor. Dan heb ik wel getracht om juist die kleintjes die echt leven hebben, om die uit de bank te halen. En ik kan eigenlijk niet zeggen dat me dat nou zo gelukt is. Je kunt in je bank vastgenageld zitten. Maar het moet mij ook leren dat ik dat niet kan. En dat alleen de Heere bij machte is om dat te doen. Maar u moet er wel om denken, gemeente, als u hoop hebt, gegronde hoop voor de eeuwigheid, dan heeft de Heere u dat bevolen hoor, dan moet u dat wel denken. En als u dan een avondmaal zondag tegemoet gaat, wordt het wel een beetje een benauwende zaak, want dan kan het wel zijn dat je als een overtreder de kerk uitgaat en dat je het bloed van Christus onrein geacht hebt. Hij heeft het bevolen. En wat wij daar nu als mensen ook van denken, dit is het bevel van de Heere der Heere aan zijn Israël. Dit is het hooggebod, het recht van Jacobs God dat wij biddend eren. Maar ja, er staan veel meer bevelen in de Bijbelgemeente. Wat beveelt de Heere u allen niet? Hij beveelt u niet allemaal dat u aan het avondmaal gaat. Maar hij beveelt je wel, jongens en meisjes, dat je je zou bekeren. Bekeert u en gelooft het evangelie. Kijk, dat is wel een bevel. Dat is wel een bevel. En zo zijn er zoveel bevelen. En als je nou de kerk uitgaat, onbekeerd, nadat de Heere dat nu zo bevolen heeft. Ik weet wel, je kunt jezelf dat zomaar niet aanmeten. Dat kan ook niet, dat mag ook niet. Maar daar moet dan toch een bezinning volgen op dat bevel van de Heere. En waarom beveelt de Heere dat nu zo? Opdat wij met dat bevel, gemeente, opdat we met dat bevel in de nood zouden komen. In de onmogelijkheid. Daar is ook wel gezegd, kijk, alles wat de Heere beveelt, dat kun je doen. Dat is niet zo. De Heere beveelt dat we hem zullen zoeken en dienen en vrezen. Dat kun je niet. Maar er zijn wel veel theologieën die zeggen, als de Heere dat toch zegt, dan kan dat toch. Nee, zo is het niet. De Heere beveelt dat om je op de knieën te krijgen. De Heere beveelt je om in de nood te komen. Zoals die verlamde man tegen wie Petrus zei, sta op en wandel. Sta recht op uw voeten. Wat een geweldige zaak is dat. Wat kan dat bevel van de Heere toch veel doen, gemeente? Sta recht op uw voeten. Hij zegt dat tegen een man die geen benen heeft om op te staan. Sta recht op uw voeten. En zo zou je dat nu ook kunnen zeggen, gemeente, ook tot u die hier in de kerk bent. Dat bevel, u houdt dat bevel toch wel, gemeente? Nee, ik denk niet dat je dat doet. Dat doen wij geen van allen. Wij zijn allemaal schuldig. Want dat bevel, ach, dat overtreden wij van dag tot dag en van uur tot uur. En kijk, nou denk ik wel dat je veel dingen, doet. Daar hou je je aan en dat is wel goed hoor. Dingen die in de Bijbel staan, die veel minder zijn, waarvan je misschien wel denkt, ja, dat kan ik wel. Maar de Heere heeft niet genoeg aan 5%. En de Heere is niet tevreden met 20%. Met 90%. De Heere is tevreden met een volkomen gehoorzaamheid. Met 100%. En dat kunnen wij nu nooit. Dus wij komen allemaal in de diepste nood, u en ik, in de diepste nood met die bevelen van de Heere. Maar nu zegt onze catechismus zo geweldig. En dat is toch zo'n troost, ook voor de predikers. Hij heeft het bevolen en daarbij ook beloofd. Dus daar is een bevel en, ach, een mens kan dat niet, maar de Heer heeft er een belofte bij gegeven. En welke belofte is dat nu? Wel, daar staat dat hij beloofd heeft eerstelijk dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heeren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. Dus dat is een geweldige, het avondmaal geeft, stelt de belofte Gods voor. En dat is een bijzonder iets dat de Heere dat nu erbij gezegd heeft. O gemeente, laat dat ook in ons persoonlijke leven, laat dat tot je mogen doordringen. Er zijn mensen die leven alleen bij het bevel. En ze gaan er aan wennen om te zeggen, dat is voor mij onmogelijk, dat kan ik niet. Dat gaat niet, dat kan niet. Ze leven alleen bij de bevelen. En dan ben je een wettisch mens. Ja, dan leef je onder de wet. Dan zeg je eigenlijk ook, er is voor mij geen Christus. Er is voor mij geen zaligmaker. Dat gebeurt als je leeft onder de bevelen. En dat u moet zeggen, ja, en daar kunnen allerlei woorden vol van zijn. Dit moet en dat moet en zus en zo. Gebod op gebod en regel op regel. Dan leef je onder de druk van de wet. En Christus heeft verlost van de vloek der wet, want hij, het staat hier in de catechismus, hij heeft daarbij ook beloofd. De Heere heeft alles beloofd. Wat is dat dan toch een rijkdom, gemeente? Dat de Heere nu alles belooft wat je tekort komt. Dat de Heere niet 1% aan jezelf overlaat. Als u moet zeggen, oh, er is zo'n tekort in mijn leven, er is zo'n gebrek. Ik ben ellendig arm en naakt, o God, mijn helper uit de ellende. Het ganse hoofd is krank, van de voetzool af tot de hoofdschedel toe. Ach, de Heere is een vervuller van al die eisen. Hij heeft die wet volkomen vervuld. Ben je niet eens bang voor dat je aan die belofte Gods, dat je daar geen recht aan doet? Er zijn natuurlijk ook mensen, dat is waar, die alleen maar een belofte hebben.
Die lezen in de Bijbel altijd beloften. Op elke bladzijde. En Spurgeon zei dat ook. De Bijbel is een checkboek. En je leest op elke blad... Nou, dat is toch niet te denken, gemeente. Je leest op elke bladzijde een belofte. Ga er maar eens naar zoeken. Op elke bladzijde een belofte uit Gods eigen mond. Waarin de Heere dat beloofd heeft. Maar nu zijn er ook mensen, ik zei het al, enerzijds die alleen maar de bevelen hebben. Maar nu zijn er ook mensen die alleen maar de belofte hebben. Die lezen altijd mooie dingen. Die kunnen altijd binnenblijven. Die worden er nooit uitgezet. Komen nooit buiten het koninkrijk te staan. Die beloften als checkers, zoals Spurgeon zegt. Wel, die zijn er ook. En denk nou niet, dat is het gevaar van onze tijd natuurlijk ook wel, dat er scharen zijn, ook wel volle tafels, die allemaal de belofte hebben. En die belofte ook plukken als het ware uit de Bijbel. Als een vader een fiets belooft aan een kind, dan is dat kind wel erop uit. Kinderen, dat beseffen jullie wel. Dan wil je dat toch wel graag, dan vergeet jij dat niet. Jij wilt dan toch wel graag die fiets hebben. En nu hoorde ik pas een dominee zeggen, gemeente, u moet er maar eens over nadenken of u dat doorziet. En die ambtsbroeder die zei, er zijn heel wat mensen die fietsen rond op een beloofde fiets. Begrijpt u dat? Hij bedoelde te zeggen, er zijn heel wat mensen die hebben genoeg aan de belofte. Daar zijn ze mee zalig geworden. Zonder dat die fiets van jou komt te worden. Zonder dat je daar deel aan hebt. Fietsen op een beloofde fiets. Nou, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, geloven op een belofte. Geloven alleen maar op belofte in de Bijbel. Maar ze moeten ook in ons leven, die fiets die moet naar mij toekomen. Dat moet werkelijkheid worden. Dus gemeente, hier staat een prachtig iets, dat slaat je echt alle excuses uit handen. Hier staat, de Heere beveelt het, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Dat ligt in de volheid van de zaligmaker. Dat is omdat Christus mij en alle gelovigen dat nu ook bevolen en beloofd heeft. En dan is het de zaligmaker zelf die dat doet. Dan is het de gezegende Christus die al die bevelen geeft. Er zijn geen profeten geweest, gemeente, die zo absoluut de eis hebben gepredikt als de zaligmaker. Maar wat een weldaad dat het nu toch ook is, als de discipelen zeggen, wie kan dan zalig worden? Dat hij dan getuigt. Neem dat mee, jonge mensen, ouderen. Wat nu bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Wat vanuit die bevelen van God, wat je niet kunt. Hij heeft het toch zelf beloofd. De Heere heeft die belofte gegeven. Christus heeft dat bevolen. En hij heeft het beloofd. Zullen wij nu kunnen zeggen, gemeente, dat we ons aan dat woord van God houden, dat we door Gods geest zoeken mogen de toepassing van al deze dingen in ons leven. Want daar staat er in 75 in dat antwoord nog wel iets heel moois. En ik moet daar vaak aan denken als het gaat om het avondmaal. Er staat aan het einde, ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Dat maakt toch eigenlijk, dat beeld van die tafel, dat maakt toch wel heel veel duidelijk. Ik denk wel eens, als het avondmaal is, dan zou het toch ondenkbaar zijn, gemeente, als daar nou iemand aan het avondmaal kwam en die zou zelf naar dat brood grijpen. Toch zijn er veel mensen die geestelijk datzelfde doen. Die zelf grijpen naar dat brood terwijl het ze niet gegeven wordt. Het wordt ze niet aangereikt. Maar gelukkig dat beeld van het avondmaal dat nu zo duidelijk maakt. Het is niet dat ik dat maar neem. Het is een aannemen. Een aannemen van wat de Heere geeft. Ja, en nou zou het toch ook wel heel bezwaarlijk zijn, gemeente, als er nu iemand aan het avondmaal zit en die dienaar, die reikt het hem aan en hij zou het niet nemen. Moet eens ook eens overdenken, dat kan ook. Dat we op die manier toch ook een slag in het gelaat van de evangeliebediening brengen. Prachtig beeld om nu duidelijk te maken hoe dat nu ligt. Dat hoort bij elkaar, dat aangeven en dat ontvangen. En je kunt het echt pas aannemen als je het mag ontvangen uit Gods hand. Wel, de Heere is een genadig God. De Heere heeft het zo in zijn woord ingesteld als een krachtig beeld dat Hij de belovende God is die zondaren vrijmoedigheid geeft. Dus het eerste, bevel en belofte. Het tweede nu, vergeving en vereniging of Christus en zijn geest. En dat staat in het antwoord, want wat is dat nu, dat eten en drinken? Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonde en het eeuwige leven verkrijgen. Nou, dan staat er nog geen punt. Dat is nu wel een prachtige zin, gemeente. Dat is de hoop van Gods volk. Dat is de kracht van Gods kinderen. Dat ganse lijden en sterven van Christus aannemen. Nou, daar kom je nooit in uitgedacht. Als je nu dat lijden, jongelui, gemeente, dat moet je eens gaan doen. Je moet eens in een stoel gaan zitten soms. En dan moet je eens, wat ze vroeger in de kloosters deden, dan moet je eens gaan denken over dat bittere lijden en sterven van de zaligmaker, dat hij uitriep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat de spijkers door zijn lichaam gingen, dat bloed en water stroomde uit zijn zijde, dat hij van alle mensen verlaten werd, dat er niet één was die het nu voor hem opnam, dat kerk en wereld zich tegen hem verzet hebben. Wat moet daar niet een golf van goddelijk welbehagen achter zijn? Als de Heere dat nu zo zegt, dat ganse lijden en sterven van Christus, dat kunnen wij nooit in zijn volheid aannemen. Maar hier staat het, dat is nu die zee van barmhartigheid die er in hem ligt. En daardoor krijg je nu vergeving der zonde en het eeuwige leven. En hier zullen mensen in de kerk zitten die zeggen: ja, daar zie ik nou naar uit. Dat zou ik nu zo wensen. Uw zonden zijn u vergeven. Dat de Heere dat nu ook tegen mij zou willen zeggen en betuigen: zoon, dochter, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Ja, gemeente, dat is ontzaglijk belangrijk. Maar ik wil toch ook naar dat tweede toe. Christus en zijn geest. En dan gaat het er dus om vergeving en vereniging. En als u dat antwoord goed leest, we hebben het gelezen, dan ziet u wel dat hier staat: je wordt door de kracht van de geest, de Pinkstergeest, met dat lichaam van Christus verenigd. Zodanig dat wij vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat we door één geest eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Hier gaat het, dat voelt u wel, over de heiliging. In dat eerste, die vergeving, gaat het om de rechtvaardiging. Dat je uit de mond des Heren zelf mag vernemen: ik heb verzoening gevonden. En dat er een weg ter zaligheid is geopend. En dat de Heren ook die weg doet bewandelen. Als in het dodelijkste tijdgewricht de ziel van een zondaar gered wordt. Wel, dat zijn grote dingen, dat is waar. Maar de catechisme zegt: maar daar ben je niet mee. Het is niet zo, als je gehoord hebt van de verlossing, dat het dan wel in orde is. Nee, je moet een ander mens worden. Je moet met dat lichaam van Christus verenigd worden. En wat hem nu overkwam, dat gaat ook zijn kerk overkomen. Ze moeten met hem de dood in. Ze moeten met hem opgestaan worden tot een nieuw leven. Dat is nu de kracht van Gods geest. O, die geest, we hebben Pinksteren gehad en we moeten ons vandaag, op deze zondag na Pinksteren, toch wel afvragen, gemeente: wat was het nu, Pinksteren? Wat is het voor mij geweest? Wat heb ik daar nu van gezien, van dat machtige Pinkstergebeuren? Hier staat die Heilige Geest. Dat is nu het antwoord op alle vragen. Door die Geest met Christus verenigd worden door zijn Geest. Oh, dat is wat die 3000 mochten beleven. En nu gaat het om die heiliging van het leven met God. Nu gaat het erom dat ik een Christen genaamd word, omdat ik zijn zalving deelachtig ben. Omdat ik die zelfverloochening van hem leer kennen. Omdat ik ook leer te sterven, dat die oude mens begraven wordt. En dat ik tot een nieuw leven zou mogen opstaan. Dat ik een ander mens zou mogen worden. Voelt u wel? Wel, dat is hier zo gewichtig en zo ontzaggelijk belangrijk, gemeente. Christus en zijn geest. Ik heb echt, als ik deze combinatie hier lees in dit antwoord, ik heb niets aan Christus zonder zijn geest. Al zou ik nou nog zo heerlijk zicht horen stellen op het offer van Christus. Al zou het me nog zo nodigend gebracht worden. Al zou ik daar nog zo'n begeerte toe hebben. Als Gods geest daar niet in meekomt, gemeente, dan kan ik met die rijke zaligmaker niets beginnen. Dan kan ik daar echt helemaal niets mee doen. Onmogelijk. Christus en zijn geest. Dat is dan toch een buitengewoon heerlijke weg. Want Christus, dat is de zaligheid buiten de zondaar. En de Heilige Geest werkt de zaligheid in de zondaar. Daarom laat dat Pinksterwonder niet voorbij gaan. Dat we mogen zien dat daar de weg ligt. Dat die Heilige Geest alle vragen van het kleinste kind vanavond en van de oudste grijsaard kan inwilligen. En ook al zou u misschien zeggen, ach, daar ben ik nog niet mee gered. Dat is waar, met de beloofde fiets ben je er nog niet. Maar met die beloofde zaligmaker door die geest. En die geest die wil hem verklaren en toepassen. Hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. O gemeente, er is in de Heere een eeuwige volheid in deze drie enige God. En dan komen wij tenslotte tot dat laatste. Gedenken en verkondigen in die lange zin, waar we natuurlijk niet zoveel van kunnen zeggen, maar ten eerste, ik haal er enkele dingen uit, dat Christus dat nu gedaan heeft in de nacht waarin hij verraden werd. Dat is wel een hele aangrijpende zaak. Dat maakt wel uit, gemeente, dat hij dat nu gedaan heeft toen hij in de nood stond, toen hij de angst der hel gevoeld heeft in Gethsemane. En toen hij zei tegen zijn kerk, moet u denken, ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden. O, het zou heerlijk zijn als u, als ik, als wij die begeerte zouden hebben om met Christus dat avondmaal te houden. Maar hij heeft die begeerte gehad. Kunt u zich dat indenken, kind van God, dat de Heere begeerte heeft tot u. Dat de Heere zich uitstrekt in verlangen naar een ellendig, zondig mens. Wel in de nacht waarin hij verraden werd. Pas op, in die nacht van het lijden, ja, kan hij verraden worden. Kan hij verloochend worden. We weten er alles van met Petrus. In de nacht waarin hij verraden werd. Wat tekent dat? De diepe ellende van de mens. Wat laat dat zien dat ook die discipelen, al zijn er dan maar 12, dat ze ook niet door het vuur gaan. Dat ook zij door de mand vallen in de nacht waarin hij verraden werd. Dat is eigenlijk de aanduiding als alles wegvalt vanuit de mens. Als wij de dood moeten schrijven op onszelf. Als wij omkomen in onszelf. De koorden der veroordeling om de hals hebben om zo nu tot de Heere te gaan. En nu heeft hij in de nacht waarin hij verraden werd, hij heeft dat brood gebroken en hij heeft het gezegd, neemt, dat is mijn lichaam. Dus hij heeft ons dat aangereikt en hij heeft het ook gegeven, gemeente. En hij heeft dat brood gegeven, maar hij heeft ook zijn lichaam gegeven aan het vloekhout van Golgotha. En dan staat daar, doe dat tot mijn gedachtenis. En dat is dan toch wel Een geweldige zaak. Dat ligt ook weer in dat bevel opgesloten. Doe dat tot mijn gedachtenis. Tot mijn gedachtenis. En dat zal dan toch ook voor Gods volk heel dierbaar zijn. Om nu aan hem te gedenken. om nu geestelijk te verstaan dat hij een volkomen zaligmaker is in zijn liefde en in zijn trouw. Maar wat kan dat bestreden worden? Wat kunnen daar in die nacht van het verraad, die ook in je eigen leven zomaar kan toeslaan, die donkere nachten van verlating en die donkere nachten van vertwijfeling, die nachten voor de discipelen waarin ze dachten, met hem vergaat onze hoop. Alles valt weg. Alles wordt weggebroken. In die nacht van het verraad heeft hij dat toch gehandhaafd. Hij heeft het toch gezegd. Hij heeft gezegd, neemt eed, dat is mijn lichaam. Hij heeft zichzelf helemaal overgegeven aan zijn kerk. In die nacht. En misschien maakt u ook Gods kinderen, misschien maak je wel eens zulke nachten door, gemeente. Dat je door alle bodems heen zakt en dat je geen belofte overhoudt. Dat je de Bijbel leest en dat het woord van God vol staat met de vloek der wet. En dat je overal je oordeel tegenkomt. Zo kun je de Bijbel ook lezen, hè? Dan zie je daar geen deur, dan is het alles toegesloten, alles afgesloten, die donkere nachten van vertwijfeling en van verlating. Want al die discipelen, gemeente, hebben in die nacht van het verraad, die hebben hem allemaal verlaten. Er is er niet één bij hem gebleven, ook Petrus niet, hoewel Petrus een geloofsheld was, maar ook Petrus heeft het opgegeven. In die nacht. En jonge mensen, jullie maken ook wel eens nachten door. En dan zal het ook wel eens heel benauwd voor je zijn en heel donker. En ja, dan als je niet slapen kunt. En als alles op je aankomt. En als er misschien ook wel eens een preek van de zondag terugkomt naar je. En als je denkt, ja, dat heeft de Heere toch gezegd. En als je vastloopt met jezelf. Dat kan toch, hè? Dat ook als je jong bent. En niet alleen omdat je zelfbeeld barst. Omdat je er niet zo mooi op staat als je zou willen. Maar omdat je geestelijk voelt. Waar moet het nu heen met Jan of Piet of Klaas? Wat zal nu de eeuwigheid mij brengen? Die nachten zijn er toch wel. Dat weet ik zeker. Maar laten die nu mogen uitdrijven. En laat het nu in die donkere nacht van bestrijding, van aanvechting. Laat het nu in zo'n nacht eens voor je gaan lichten. Dat niet Rutte je helpen kan, hoor. En dat ook niet je geld je redden kan. En dat ook niet de wereld je bevredigen kan. Daar heb je helemaal niets aan. Maar dat er maar één stem klinkt in die nacht van verraad. Waar we allemaal de schuld naar ons toe krijgen. Dit is mijn lichaam. Waarin hij dat zo gezegd heeft. Doe dat. Tot mijn gedachte is. Dat wil niet zeggen dat je direct aan het avondmaal moet gaan. Maar dat betekent wel dat je bij hem terecht moet komen. Dat je aan zijn lijden moet gedenken. In die overstromende liefde. In die diepe ernst van het leven. Zulke nachten. Als de zon des heils aan de kimmen staat. Dan wil de Heere dat schenken, gemeente. Hij zegt, doe dat op mijn gedachtenis. Dat staat er twee keer. En dan staat er nog iets. Dan staat er, verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Gedenken en verkondigen. Dat is de roeping. Dat gebeurt in de avondmaalsgang. Dan verkondigt Gods volk de dood des Heren. Nou mag ik gewoon maar even gewoon vragen. Ik weet niet hoe dat is, maar gemeente, jongelui, zien jullie dat? Kunnen jullie dat zien aan de avondmaalgangers? Zien jullie dat aan dat volk waarvan we toch zingen? Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort? Kunnen wij dat zien? Ach, wat een geringe verkondiging, net als ik vanavond. Wat een zwakke verkondiging. Want wat zouden we toch niet vol moeten zijn van de mogendheden van de Heere, Heere. Dat zal nu Gods volk, dat zal toch Gods volk moeten zijn. Van wie de dichter zegt, ik heb al mijn lust tot hen, de heiligen die op de aarde zijn, in welke al mijn lust is. Als er één zou zijn in Barendrecht, zou die gezien worden. Nou, ik hoop dat er oneindig veel meer zijn. Maar gemeente, vanmorgen heb ik gezegd, als het hier niet is, bij ons, waar moet het dan wel zijn? Het moet hier toch gezien worden. Hoe zalig is het volk. Ze wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Ze zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Wij hebben in de preek vanavond, gemeente, gezien steeds die tweedeling. Voelt u wel? Bevel en belofte. Je kunt bij het bevel alleen niet leven. De wet slaat je dood. Je kunt bij de belofte alleen ook niet leven. Dan zeg je, wat zal ik met de belofte doen? Bevel en belofte. Christus en zijn geest. Dat betekent, al zou nu de koning in zijn schoonheid nog zo heerlijk worden voorgesteld, die geest heb ik nodig om door hem geleid en bediend te worden. Christus en zijn geest. Gedenken en verkondigen, dat betekent dat de Heere zo getuigt. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Mij en alle gelovigen. Dat is de kerk. En gelukkig die mens die dat misschien wel stamelende zal zeggen. Misschien wel met een beschaamd gelaat. En die misschien wel met een bevende stem dat zal zeggen. Ja, maar toch mij en alle gelovigen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. Dan kunnen wij zeggen, ik zal mijn stem met alle lofzang paren en overal uw grootheid openbaren. Amen. Laten wij nu samen danken. Heere, u hebt ons deze dag in uw huis gebracht. We hebben het gehad over de stenen in de muur. Tekenen, wonderen, in uw midden verricht. Door Jezus de Nazarener, die vanuit het raadsbesluit Gods overgegeven is. En wij moeten allemaal, Heere, we hebben gehoord dat wij allemaal moordenaars zijn geweest. Wat is dat een aangrijpende gedachte, maar dat u toch toch het welbehagen gelukkig hebt doen voortgaan. Gedenk ons, Heere, het is buiten wel schoon weer, maar het kan zijn dat het in ons hart donker is. Dat het nacht is, die nacht van dat verraad van de zonde, die nacht van de aanklachten, die nacht toen alle hoop gans ontviel. Maar dat uw stem daarin klinkt, geen andere stem, geen woorden van de wereld, van de dokter of wie dan ook. Ook niet van de dominee, maar van u, dat u in die nacht gesproken hebt. En Heere, dat is toch alles. Dat beleven wij vaak niet, maar als u ons in de nood leidt en wij komen tot het onmogelijke in onszelf, dan hebt u dat pad gekend. Dan wilt u dat doen. Dan zal het zijn, de Heere zal voor u strijden en gij zult stille zijn. Heere, gedenk ons, neem het zondige van deze dag weg in spreken en luisteren. Denk, Heere, aan deze gemeente. Wilt u zelf uw wandelingen heerlijk maken? Wilt u de roeping die uitgebracht is bekronen? En Heere, geef ons biddend werkzaam te zijn daarmee. Zegen zo heel uw kerk. De kerk in verval wil nog behoeden en bewaren voor verder afglijding. Breng terug en keer en breng ons weder, o God onze heils. En doet er niet uw toornigheid over ons uitgenade om uw naams willen. Amen. Psalm 22 vers 13. Ik loof weer lang u in een grote schaar. En wat er meer volgt, 22 vers 13. Ontvang nu biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.